SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Ja, er is zoveel voetbalnieuws de afgelopen week. Ik dacht, we moeten even bellen met jou. Want op allerlei fronten is er nieuws. Zullen we beginnen met het grootste, teleurstellende nieuws dan? Het WK vrouwenvoetbal. Zoals je al had aanvoelen komen. Jij zei het hier al bij ons. Niet naar Nederland, België, Duitsland.
Nee, en ik dacht eerst nog dat er sprake zou zijn, zoals met de toewijzing van het EK in 2028 en 2032 is gebeurd. Toen was een dag van tevoren werd bekend dat Italië en Turkije zich terugtrokken en dat Ierland en het Verenigd Koninkrijk de enige kandidaten waren. Toen dacht ik al van oké, dan maken ze morgen twee EK's tegelijk bekend. En dat klopte ook. Dat was 2028 Engeland-Ierland en 2032 Italië en Turkije. En ik dacht dat eigenlijk hetzelfde ging gebeuren met Brazilië en Mexico en de Verenigde Staten. Omdat de laatste twee op dezelfde dag dat ze zich terugtrokken, zich kandidaat stelden voor het WK Vrouwen in 2031. Wat ik op dat moment nog niet wist, was dat er sprake was van een open verkiezing. Dus dat alle lidstaten konden kiezen. Wat bij de mannen niet gebeurd is, daar kiest de Executive Committee wie toegewezen krijgt. En nu kon ieder lid van de FIFA kon meestemmen. En toen werd me ook duidelijk dat er een andere reden was dat Amerika en Mexico waren afgehaakt. En dat was gewoon om te voorkomen dat de niet-stemmers voor Europa verdeeld zouden worden onder Amerika, Mexico en Brazilië. Waardoor Europa de lachende derde zou kunnen worden.
Ja.
Daardoor moest er eentje afhaken om alle stemmen voor niet-Europa veilig te kunnen stellen. Nou, dat is ook gebleken, want het waren 119 voor Brazilië en 78 voor Europa. Dus stel dat Amerika en Mexico er meegedaan, het was opgesplitst, had Europa dus gewonnen. Dus het was een soort politieke strategische move. En ik sluit niet uit dat er toezeggingen zijn gedaan aan Amerika, evengoed, om dat gebaar te maken dat ze in 2031 alsnog die WK voor vrouwen toegewezen krijgen.
Ja, en was het een grote teleurstelling in Nederland voor de bond?
Ja, voor de bond wel. Alleen, het speelde niet echt in Nederland. Ik zag ook de andere media in Nederland. Het was geen big deal. En ik moet je ook eerlijk zeggen, Pauline, dat zowel bij het IOC en bij de FIFA en ook de UEFA, Nederland heeft op lobbygebied op dit moment weinig in de internationale sport te zoeken. Ik denk dat die 78 stemmen vooral door Duitsland bij elkaar gelobbyd zijn, wat natuurlijk de sterkste troef van de drie was. Maar ja, nee, de uitstraling van Nederlandse bid heeft weliswaar 1,2 miljoen euro gekost. Het was niet overweldigend. En ik merkte al dat FIFA wilde toch het vrouwen-WK op een ander continent hebben. Op een nieuw continent, een continent dat nooit eerder een WK vrouwen georganiseerd had. Dus aanvankelijk waren daar als nieuwkomers Zuid-Afrika en Brazilië. Zuid-Afrika is toen afgehaakt, waardoor het Afrikaanse continent nog geen WK gehad heeft. Ja, en nu is Zuid-Amerika voor het eerst blij gemaakt met een WK vrouwen. En als dat traject goed gelopen was, dan was het echt voor Europa een kansloze missie. Nou, er zijn in dat opzicht geen fouten gemaakt. Sterker nog, ze hebben op het laatste moment heel snel geschakeld toen ze blijkbaar doorkregen dat Europa toch nog veel stemmen zou halen. Waardoor Amerika en Mexico een gebaar moesten maken om de boel te redden. En met waarschijnlijk de toezegging dat dan 2031 zij de hoofdprijs krijgen. Want zo werkt het nu eenmaal in het politieke spel binnen de FIFA.
Ja. Ja, laten we van het WK naar het EK gaan. De mannen gaan natuurlijk volgende maand aan de slag in Duitsland. Ronald Koeman is de bondscoach en hij heeft... Er is eigenlijk heel veel bekend geworden. Hè. Het is bekend geworden wanneer ze naar Duitsland gaan en een trainingskamp hebben voordat ze naar het toernooi gaan. Maar ook wie er meegaan, welke spelers er meegaan. Dat is natuurlijk ook best belangrijk.
Ja, dus een voorlopige selectie van 30. En op 29 mei maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. En de 11e juni, de Nederlandse elftal selectie gaat dan naar Wolfsburg. Daar hebben ze een trainingskamp, dat is vrij centraal gelegen. Want het is ongeveer tussen 200 en 230 kilometer van de speelsteden Hamburg, Berlijn en Leipzig. Dus wat dat betreft vrij centraal. Ze hoeven niet ver te reizen, maximaal 2-3 uur in de bus. En dan 16 juni opent Oranje tegen Polen in Hamburg het EK. Maar ik moet je eerlijk zeggen, er zijn nu 30 spelers. Maar ik sluit niet uit dat we voor 11 juni, voor de vertrek mag er nog eventueel een definitieve selectie, mogen de veranderingen plaatsvinden, dat er toch spelers gaan afhaken. Want je ziet nu al dat het hele zware seizoen toch zijn tol aan het ijs is. Want we hebben met PSV, met Cezinho Dest gezien, kruisbandblessure. Hij kan niet mee aan de Copa America doen met de Verenigde Staten. We zien ook bij Nederland, heel twijfelachtig, of Frenkie de Jong op tijd klaar is. En zo zijn er meer jongens die de half tegenaan lopen. En ik ga je vertellen, in de aanloop naar het toernooi gaan er ook spelers gewoon door overbelasting en blessures afvallen. Dus ik heb het al eerder gezegd, dit wordt een EK waarbij voorspellen echt een Houdini-act wordt. Omdat je niet weet welke spelers nog fit zijn op het moment dat het toernooi begint. Dat geldt zowel voor Nederland als voor Frankrijk, als voor Engeland en voor alle landen. Want het is gewoon een lood- en loodzwaar seizoen geweest. En het wordt alleen maar erger. Dus ik voorspel dat er in de toekomst toch beweging gaat komen vanuit de clubs. Om dit toch beter te kanaliseren. Dat dit niet vaker gaat voorkomen. In ieder geval niet verergerd. Dat uiteindelijk toch de beste spelers op de belangrijkste toernooi in actie gaan komen. En niet dat ze afhaken omdat ze daarvoor te veel wedstrijden hebben gespeeld.
Ja, dan naar het voetbal in eigen land. We weten natuurlijk dat de PSV kampioen is geworden in de Eredivisie.
En wat voor kampioen, hè? Wat voor kampioen?
Ja, echt, met grote overmacht, hè?
Grote overmacht, maar ook de manier waarop. Kijk, PSV had altijd toch een beetje de naam van een beetje een counterachtige ploeg. Met een beetje spelen met zwart. Altijd wachten wat de tegenstander deed. Maar wat PSV dit jaar heeft laten zien op de Nederlandse velden, dat was gewoon een geweldige ambassadeur van de Hollandse school. Aanvallen, technische spelers, entertainment voor het publiek. Dus een goudgerande kampioen, zo kan ik het zeggen, ja.
Ja, en ze zijn natuurlijk groots gehuldigd. Er was een heel groot feest in Eindhoven. Maar het worden van landskampioen betekent ook Champions League spelen natuurlijk. En dat is in de rest, hè, de top 5 geloof ik, is dat belangrijk. Wie de Champions League of Europa League gaat, daar is nu meer over bekend, hè?
Ja, we weten nu zeker dat PSV en Feyenoord spelen Champions League. Dus dat wordt zeer lucratief. FC Twente als nummer 3 gaat de voorronde van de Champions League spelen. Krijgen dus een kans om zich als derde Nederlandse ploeg voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. AZ heeft zich als nummer 4 direct geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax heeft zich ook voor internationaal voetbal geplaatst. En dan heb je dus de play-offs met FC Utrecht, NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles en Sparta, die dan voor één plaats in de Conference League gaan voetballen. Die spelen gewoon de komende week nog door. En dan wordt zeg maar de zesde Nederlandse deelnemer wordt bekend.
Ja, dat zijn dan eigenlijk een beetje de winnaars, om het zo maar te noemen. Maar er zijn ook hele grote verliezers, want er zijn clubs die degraderen, die naar de eerste divisie moeten.
Nou ja, het grote drama Vitesse. Wat natuurlijk nooit iemand verwacht had. Dat een club met zo'n achterban, met zo'n traditie, op deze manier gaat degraderen. Met ook nog 18
stappen. Ja, want er zit een heel zwaar financieel weer.
Ja. Ze hebben in ieder geval een voordeel. Dat afgelopen week zijn de Russische aandelen in handen gekomen van een nieuw opgerichte stichting. Waardoor de licentiecommissie van de KNVB eindelijk groen licht heeft gegeven om zeg maar de licentie in ieder geval nog te verlengen voor onbepaalde tijd. De bankgaranties vooralsnog niet bevroren worden. Wat was volgens de wet gewoon verboden om nog een connectie met Rusland te hebben vanwege de oorlog met Oekraïne. Ja, en dat was nog steeds het geval bij Vitesse, waardoor alle seinen op rood stonden. Nou, dat is in ieder geval nu voorkomen. En het voortbestaan van de club is verlengd. Voor hoe lang weet nog niemand. Maar degradatie was onafwendbaar. En het is ook wel een signaal richting de KNVB dat de voetbalbond toch in de toekomst de controle van de bedrijfsvoering binnen betaald voetbal wel aan moet scherpen. Want als je kijkt wat er laatste jaar bij Vitesse is gebeurd, dat er 3 jaar geleden nog een schuld van 154 miljoen werd weggesaneerd. En dat ze in 1 jaar tijd weer 12,5 miljoen schuld hebben gecreëerd. Dan is bedrijfsvoering staat zeer ter discussie. Maar daarin staat Vitesse niet alleen, maar ook bij Ajax, ook bij Volendam. Overal zie je dat, dat clubs toch wel een cursus management en bedrijfsvoering kunnen gaan voeren. Want ja, de cijfers wijzen het ook uit. Dat is dit jaar bleken van de 34 profclubs in Nederland 20 het afgelopen seizoen in rode cijfers te hebben afgesloten. En van die 20 stonden de 10 onder extra toezicht van de licentiecommissie. Dus wat dat betreft hebben we qua professionalisme bij de clubleider van de betaald voetbalorganisaties nog een weg af te leggen.
Ja, welk team staat nog meer op het randje?
Volendam is ook gedegradeerd. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook wanbeleid. Ja, en dan gaan we de komende week weten we of Excelsior zich gaat handhaven. Want die zit in de play-offs met de 3 overgebleven ploegen vanuit de nacompetitie van de Eerste Divisie. Of de keukenkampioen-divisie, zoals het nu heet. Dat zijn dan ADO Den Haag, Emmen en NAC Breda. En die met Excelsior gaan die uitmaken wie naar de Eredivisie gaat. En in Excelsior, in het geval van Excelsior gaat het dan om in hoeverre ze erin slagen om de 3 Eerste Divisie-rivalen om die van zich af te kunnen slaan. En gewoon nog in de Eredivisie te kunnen blijven.
Ja, voor deze 4 clubs worden het dus nog spannende tijden. Maar daarmee is dan verder wel het seizoen voor Nederland afgerond. Hè? Het Nederlandse voetbalseizoen.
Ja en nee. Want we hebben natuurlijk morgenavond nog een aardig toetje in de Europa League. Want daar speelt Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo tegen elkaar in de finale. En ja, dat is toch ook een klein Nederlands duel. Want Frimpong speelt dan bij Leverkusen. En bij Atalanta speelt sowieso Teun Koopmeiners. Maarten de Roon gaat het missen, want die is geblesseerd. En we moeten nog maar afwachten of hij het EK gaat halen. Maar dat is toch wel een aardig toetje. Twee leuke ploegen, waarvan Bayer Leverkusen echt een geweldig seizoen achter de rug heeft. Alle records in de Bundesliga gebroken. Sterker nog, voor het eerst in de geschiedenis kampioen geworden zonder 1 wedstrijd te verliezen. Is in de Bundesliga nog nooit gebeurd. Ja, en Frimpong heeft gewoon daarin een sleutelrol gehad. Die is echt onder trainer Xavi Alonso echt zichzelf ontstegen. Hij schurkt ook denk ik voor het EK heel dicht tegen een basisplaats aan. Wat die jongen laat zien is echt heel imponerend.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.